We gaan beginnen. We gaan weer met, als de vierde zondag er is, dan zijn er dus een hoop jongelingen, vooral uit het zuiden van het land. En tot hun richt ik mij ook, maar niet alleen aan hun. Het is voor ons allemaal, want het zijn punten die de Bijbel is, niet op bepaalde punten. Het is alleen maar voor jongeren, ja. Als hij zegt, gij kinderen, wees u ouderen gehoorzaam, dan is dat duidelijk, ja. Maar als we het over onze wandel hebben, ja, dat geldt gewoon voor ons allemaal. Dus in die zin is het ook een studie voor ons allemaal. En de vorige keer hebben we het over gehad dat niemand u verachtte. Ja, en nu gaan we het hebben over, zij het een voorbeeld van de gelovigen. En waarom zozeer tegen de jongeren? Omdat Paulus schrijft het aan Timotheus. Ja, wees een voorbeeld der gelovigen. Maar goed, dat moeten wij natuurlijk ook zijn. Ja, dat is duidelijk, dat snapt iedereen. En dat het niet makkelijk is, dat begrijp ik allemaal wel. Maar 1 Timotheus 4 vers 12. Die teksten zijn wel vaker als uitgangstekst gebruikt. 1 Timotheus 4 vers 12. Daar zegt Paulus dat. Niemand verachte uw jonkheid. Maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest. In geloof, in reinheid. Laat eerst open in gebed. Vader, ik dank u wel. Vader, ik wil bidden, vragen dat wij worden verlicht door uw geest op uw woord, Vader. Want zonder de verlichting van uw woord, van uw geest, door uw geest op uw woord, kunnen wij het niet verstaan in ons verstand, wat verduisterd is van nature. Telkens hebben wij weer dat licht nodig, zodat we het kunnen verstaan, daardoor gecorrigeerd worden, daardoor geleerd worden en daardoor ook weer bemoedigd, bekrachtigd en verblijd worden. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, als je zegt, niemand veracht uw jonkheid. Hè, dat zegt hij eigenlijk zodanig, moet je zo lezen. Zorg ervoor dat niemand jou veracht vanwege jonkheid. Dus, er staat ook achter, maar. Zie je, en als het woordje maar komt. Ja, maar, dat is tegenovergestelde, zijt een voorbeeld. Dus met andere woorden, jij kan, daar doet Paulus ook die oproep aan de jongen, maar aan ons allemaal, dus nogmaals, aan ons allemaal, door ons gedrag kunnen wij andere reden geven, door ons misschien goddeloze gedrag of zondige gedrag, oorzaak geven dat zij de bediening of de naam van God gaan lasteren. Ja? Dat is... Dan kijkt men alsof dat een resultaat is van hetgene waarin wij geloven, waar wij mee bezig zijn. Je ziet dus, er is een tegenstelling, ja. Wees, niemand veracht uw jonkheid. Dus zorg ervoor dat niemand jou zal verachten vanwege jonkheid, maar het tegenovergestelde, wees een voorbeeld. Dus je kan ook een voorbeeld zijn van hoe het niet moet, ja. Dat kan, en dat geldt voor ons allemaal. En dat is wat hier Paulus zegt, ja. In plaats van een voorbeeld van een gelovige te zijn, kan je ook zijn een voorbeeld van een gelovige die in zonde leeft. Een gelovige waar je het verschil niet kan zien, ja. En dat hoort natuurlijk wel zo te zijn, want als je heilig bent, dan hoor je ook als een heilige te leven. Dus wij leggen heel sterk de nadruk, het is natuurlijk allemaal uit genade door het geloof, zeer zeker, niet door onze werken om gered te worden, dat is één, maar punt twee is, ook niet moeten wij allerlei werken doen om te zorgen dat wij gered blijven. Maar de gehoorzaamheid des geloofs leert ons dat wij natuurlijk wel een heilig leven leiden. Want wij zijn kinderen van God. En zoals ouders hun kinderen opvoeden hoe zij horen te leven, zo voedt onze vader ons ook op hoe wij ook dienen te leven in deze wereld. Ja? Dus Paulus suggereert niet dat Timotheus het altijd kan voorkomen dat je veracht wordt. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Vanwege dit evangelie. Als je ervoor gaat staan. Ja, dat is een goede reden op zich. Dat je veracht wordt. Dat is geen slecht. En dat overkomt je gewoon. Ja? Dus je kan dat natuurlijk niet altijd voorkomen. Maar het gaat erom dat je anderen niet de mogelijkheid geeft om jou te verachten. Nou, kijk met mij mee. We gaan een aantal dingen even kijken. In Deuteronomium 4 in het Oude Testament. Deuteronomium 4. Over een aantal dingen. Kijk, wij leven in een glazen huis. Ik heb het al vaker gezegd, hè. jongeren, glazen huis. Als jullie denken aan een glazen huis, denk je natuurlijk gelijk aan met Kerstmis en dat die DJ's daar zitten, neem ik aan. Dat is bekend, ja. Maar wij als gelovigen, dat betekent iedereen. Dat is een mooi voorbeeld trouwens. Iedereen ziet zo die DJ's. Iedereen kan zo kijken op het hele plein. Wat ze doen, wat ze niet doen. Nou, zo leeft een gelovige ook in deze wereld. Want wij zijn een schouwspel voor deze wereld, ja. Wij zijn namelijk heiligen te midden een onheilige wereld. Dus, dat valt op. Dus, de wereld kijkt. Die ziet dat. Nou, kijk in Deuteronomium 4, vers 5. Daar zegt Mozes, in vers 5, zegt Mozes, zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heere, mijn God, mij geboden heeft. Opdat gij alzo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze dingen, deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn, als de Heer onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen, dat zeggen die heidenen dan. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardig inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef. Dus Israël is afgezonderd van de volken, ja, je hebt Israël en de volkeren, en die gaan dat beloofde land in. Het is een afgezonderde natie, ja. En Israël moest de wet gehoorzaam zijn. En wat staat daar? Voor de ogen in vers 6 der volken. Dus die dat zien voor de ogen van de volken. Dus dat geeft wel een beetje aan, als ze naar je kijken, ja, wat voor gedrag vertoont Israël dan? En hebben zij het al zodanig gedaan, ja? Want kijk, voor de ogen van de volkeren, dat die dus iets gaan zien, dat ze zeggen, hé, in vers 6... Vers 7, dat is de reactie. Of vers 6 aan het eind zie je, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Dat hadden ze moeten zien. Dat is wat God heeft gezegd tegen Israël en dat hadden ze moeten doen. Zodat zij jaloers werden en dat ze ook het verschil zagen. Nou, wat heeft Israël gedaan? Wat zegt Paulus in Romeinen 2? Dat ze hebben de naam van God gelasterd voor de ogen van de heidenen. Omdat ze hebben die inzettingen, ze hebben het niet gedaan. Ik heb het over Israël als volk, hè. Ik heb het niet over de individuele gelovigen, want die waren er natuurlijk wel, die deden het wel. Maar Israël als volk, ze zijn niet voor niks afgevoerd. Ja, naar Babylon en naar Assyrië. En nog steeds is Israël onder de heerschappij van de heidenen. Ja, ze zijn daar wel in het Midden-Oosten nu, maar zonder Amerika. Obama was er van de week. Dus we leven nu nog steeds in de tijden van de heidenen. En die is begonnen toen ze in Babylon zijn gevangen genomen. En dat is nog steeds zo. Alleen de bedenkende genade is er nu tussen gekomen. Dus Israël speelt nu ook geen rol. Maar het is een gevolg dat ze niet wandelden volgens de geboden die God hun gegeven heeft. En de heidenen hebben het niet gezien. Ze hebben dus niet gezegd, wat een groot volk is dat, ja. En het is een veel... Het is een groot volk. Welk volk is er die zulke, wat staat daar, zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen? En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en recht heeft als deze ganse wet is? Dat ze zien, hé, wat zij hebben, dat heb ik niet met onze goden. Net als dat je een gelovige hebt, hè, ik heb het met Paul ook meegemaakt, ik werd gered en ik veranderde helemaal. En Paul die zag op een gegeven moment, hé, hij heeft iets wat ik niet heb. En ja, uiteindelijk jaloersheid en uiteindelijk ook tot geloof gekomen. Nou, en dat was ook, met Israël had dat te moeten zijn. Is niet gebeurd. Dus ziet u de consequentie, je ziet het resultaat, hè, van het gedrag, negatief, slecht gedrag, is reden van een oorzaak voor anderen om het wel of niet te doen. Iedereen is zelf verantwoordelijk. Maar goed, toch, ja. Het staat hier voor de ogen van de volkeren. 2 Samuel 12. Nou, denk aan de koning David. 2 Samuel 12. Het gaat vandaag echt over... het gaat natuurlijk om de leer is belangrijk. Juist is de leer belangrijk. Die komt op de eerste plaats. Maar de leer is belangrijk om daarna in ons leven het leven van Christus uit te werken. Dat dat iets in ons doet. Dat wij daardoor veranderd worden in onze wandel. Niet alleen weten. Alleen de Bijbel uit je hoofd kennen zegt mij helemaal niks. Die zijn er zat. En zijn ook ongelooflijk die de Bijbel heel goed weten. Het gaat erom, wat doet dat woord in jou? Nou, als je kijkt 2 Samuel 2, 12, vers 1 tot 14. Nou, dat is het hele stuk, is te veel. Maar we weten allemaal, Nathan die bestraft David. En David heeft overspel gepleegd. Hij heeft de man van Batseba heeft hij naar de frontlinies gestuurd. Hij heeft list en bedrog. Ja, en uiteindelijk heeft hij, toen de man van Batseba omkwam, heeft hij Batseba in huis genomen. Ja, dat, kijk maar in 11 vers 27. 26, toen nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En zij wist nog nergens van. Maar David natuurlijk wel, die had het allemaal gearrangeerd. En in vers 27, en als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. En zij werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des heren. En David, nou ja, het heeft een heel tijdje geduurd. De zoon is geboren en dan verschijnt Nathan aan hem. Maar het blijkt toch wel dat het toch niet onopgemerkt is gebleven. Ja, dat lijkt me ook niet. Hoe kan dat? De grote koning, op een gegeven moment is Batseba in zijn huis. Maar hij heeft ook bodes gestuurd naar Joab. Hè, dat hij hem in de voorstelde. Dus Joab wist ervan. De bode wist ervan. En je weet hoe dat gaat, hè? Tegen niemand vertellen. Want kijk, als je kijkt in vers 13. Nathan die toont hem dus dat hij gezondigd heeft. En dan is de reactie in vers 13... 12 vers 13, toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak, kijk, de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren. Zo zal ook de zoon die u geboren is, zie, die zoon is al geboren. Dus 9 maanden later, die zoon is geboren, dus er zit minimaal 9 maanden tussen dat David in de waan leefde. Dat, nou het is, hè? Nee, het is toch, al zullen ze misschien niet tegen hem gezegd hebben, het is toch bekend geworden. En wat is dat gedrag van David, wat is het gevolg daarvan? Dat zie je in vers 14 staan. Het is een zaak geweest waardoor de vijanden van de Heer, de vijanden van God, de God van het volk Israël, grotelijks heb doen lasteren. Dat was de koning van Israël. Israël heeft de tempel, de wet, de profeten, de geboden, de inzettingen. En wat doet degene die aan het hoofd staat, de koning, die doet zo'n gruwelijke daad. En je ziet, het is een oorzaak voor de vijanden. Ja? Hij gaf dus een gelegenheid om de vijanden van de Heere, dat die hem gingen lasteren. Zie je? Oorzaak en gevolg. Het heeft allemaal met ons gedrag te maken. Paulus zegt, wandel in de geest. Dus het is niet zo van, ja, jullie genadegelovigen. Oh, dus je kan maar aanleven, ja? Maar ja, mijn zonden zijn vergeven, ja, alles. Dus als jij dit en dat hebt gedaan, hoef je geen vergeving te vragen. Nee, dat hoeft niet, dat leren wij. Ja, dat klopt, dat leren wij, dat leert de Bijbel. Christus heeft al mijn zonden vergeven. Tot aan de dood aan toe. Nou, we weten de standaardreactie, dus dan kan je maar aanleven. Nee, dat zeggen wij niet. Kan wel, maar het is niet wat de Heer wil. Je ziet hier dus een voorbeeld van wat het resultaat is van gelovigen die in zonde leven, hè? Want David bleef gewoon in zonde leven, hij ging gewoon door. En heeft God dus op een gegeven moment heeft daar een stokje voor gestoken. En het is bekend geworden en hij is openlijk gestraft. En hij heeft ook de gevolgen van hem moeten ondervinden in zijn leven daarna. Heel veel van deze zonden. Nou, kijk met mij in 1 Timotheus 5 naar Paulus. 1 Timotheus 5. Dus wees een voorbeeld van hoe het hoort. Ja? We kunnen als gelovigen niet zeggen, nou ja joh, mijn zonden zijn vergeven en maakt mij allemaal niet uit. Nee. Want in 1 Timotheus 5, dan zie je, Paulus geeft instructies voor de weduwe in de gemeente. Daar moet voor gezorgd worden, ja. Kijk in vers 6. Er waren blijkbaar weduwen, ja. die een leven leiden van losbandigheid. Want dat zegt hij in vers 5, die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten. Vers 6. Maar die haar wellust volgt, die is levend gestorven. Hoe kan je nou levend sterven trouwens? Ja, iemand die sterft, je leeft, de ziel en de geest verlaat het lichaam en dan sterf je. Dan staat er hier, die is levend gestorven. Dus die vrouw die bestaat nog steeds, als je dat schrijft. Ja, dus dat heeft te maken met dat ze is geestelijk gewoon dood. Dat wil zeggen, nog een kind van God, maar ze leeft gewoon in zonde. En Paulus noemt dat, die is levend gestorven. Ze volgt haar wellusten en het is een leven van losbandigheid. En Paulus geeft dus daarom ook voorwaarden aan de gemeente, wanneer je een weduwe gaat ondersteunen. Maar die zegt, die gaan we niet ondersteunen. Er zijn een aantal criteria, geeft hij daarvoor op. En dan zie je bijvoorbeeld in vers 9, die moet minimaal 60 jaar zijn. En dan een getuigenis hebben, kijk vers 10, van goede werken, kinderen opgevoed heeft, garen herbergd, heilige voeten heeft gewassen, verdrukte en genoegzame hulp, enzovoort, enzovoort. Dat is het tegenovergestelde van wellust volgen, hè? Dat is geen losbandig leven, hoor. Dat is een weduwe met een heilige wond. Dat is wat Paulus zegt. Dus dat is het criterium. Dus let op, hè. Wandel is belangrijk. Daar legt hij de nadruk op. Anders zou hij het hier natuurlijk niet opschrijven. En in vers 14 zegt hij erover. Ik wil dan dat de jonge weduwe huwen, kinderen telen, het huis regeren. En dan heb je het weer. Geen oorzaak van, want dat is eigenlijk het onderwerp vandaag. Je gedrag, dat kan dus oorzaak van lastering zijn. Dat zie je hier ook staan. Dat ze geen oorzaak van lastering aan wie? Aan de wederpartij geven. Zie je weer, wat heeft David gedaan? Die gaf ook oorzaak van lastering aan de wederpartij, aan de vijanden van God. De ongelovigen. Ja? We leven in een glazen huis. Want enige, vers 15, hebben zich al reden afgewend achter de Satan, zie je dat? Een gelovige die zich afgewend heeft achter de Satan, is verblind, ja, en heeft zich laten strikken en heeft het geloof verlaten. Want dat is het zo, als je het geloof verlaat, dan wend je achter Satan, want dat is precies, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, ja, tegen de macht en de overheden. Dan wend je in zijn strik. En Paulus zegt, nee. Er kan dus een, ja we zeggen wel eens, die heeft een dat is echt een voorbeeld. Dus dat is een voorbeeldig gedrag. Maar een voorbeeld, je kan een voorbeeld zijn van het goede, je kan ook een voorbeeld zijn van het kwade. En dit, die vrouw, dat was een voorbeeld van hoe het niet moet. En Paulus roept ons op, voorbeelden te zijn van hoe het wel moet. Ja? Een gedrag, een voorbeeldig gedrag, maar dan in negatieve zin, van jonge vrouwen, dat tot lastering leidt. Nou, kijk bij mij in Titus. De lastering. En dat komt dan. Kijk, de ongelovige wereld, die weten niet beter, dat zijn ongelovigen. Ja, dat die God lasteren en in zonde leven, daar moet je niet over verbazen. Dan kunnen wij ons elke dag over verbazen wat er nou allemaal weer niet gebeurt in deze wereld. Maar goed, dat is de wereld, de ongelovige wereld. Dus als we daar schande van spreken, nou ja, dit en dat is dus en zo, dan kan je juist zeggen, nou ja, dat is de wereld. Maar ongelovig is daarvan gered. Dus, als ongelovigen dat gaan doen, dan val jij ook onder die lastering. En dat is nou precies waar wij nu horen te zijn op dat gebied. Kijk, in Titus 2, nou, daar staat bij mij boven christelijke levenswandel. Toch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Te spreken, ja, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid. Zie je? Hij neemt ze allemaal. De oudere mannen in de gemeente, de vrouwen, kijk vers 3, de oude vrouwen insgelijks. Dat zij in haar dracht, hè, dat ze in hun dracht, ik denk niet zozeer aan klededracht hoor, hoewel dat ook zeer belangrijk is, maar in hun gedrag gelijk de heiligen, wat staat daar? Betaamt. Dus wij hebben een dracht, de vrouwen hebben een dracht, zoals het bij de vrouwen, heilige vrouwen, hoort. Er hoort gewoon iets bij jou. Soms thuis ook. Of misschien zeg je dat eens tegen kinderen. Ik heb vroeger ook wel eens gezegd. Ja, waarom dan niet? Nou, soms wist ik ook het antwoord. Ik zei, niet altijd. Dan zei ik, ja, gewoon daarom niet. Want dat doen wij gewoon niet. Dat hoort niet. Ja? En waarom, waarom, waarom? Nou, goed. Jullie, ja, waarom daarom? Inderdaad. Maar goed, het probleem is dat ik ben jullie vader. En ja, je hebt zonde nou eenmaal van mij geërfd. Ik ben een zondaar en jullie allemaal. Dus waarom? Nou, daarom. Dat is de zonde. Maar de zonde zal over u niet heersen, kinderen. En ouderen. Want je bent een heilige en het betaamt. Het heeft een bepaald gedrag, hoort daarbij. Hier, de oude vrouw, zie je het? Insgelijks dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt. Dat zij zelf geen lasteraarsters zijn, zie je? Dat wij niet anderen lasteren. De Bijbel zegt ook ergens, wie kwaad spreekt over een ander, ook al is hij nog zo ongelovig, of is hij nog zo'n vervelende buurman, die zondigt. Want Christus is ook voor die persoon gestorven. Maar kijk, zich niet tot veel wijnbegevende, maar leraressen zijn van het goede. Je moet dus leren, we hebben dus vrouwen in de gemeente, die leraressen, ze mogen leren, zie je dat? Leraressen van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Dus daarom is het belangrijk, oudere vrouwen in de gemeente. Want dan kunnen zij de jonge vrouwen leren voorzichtig zijn. Zie je dat je ook geleerd moet worden je mannen lief te hebben? Leerde hun mannen te lief te hebben. Haar kinderen lief te hebben. Dat leren de oudere vrouwen aan de kinderen. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen man onderdanig te zijn. Zie je al deze, dit soort dingen? Weet je in wat voor land wij leven? Dat de staat zegt, wij gaan jullie wel opvoeden. Wij gaan wel vertellen hoe jij dat gaat doen met je kinderen. Of je ze wel of niet mag slaan. Ja? En hoe de aarde gemaakt is. En hoe jij met man en vrouw hoeft om te gaan. Hè? De vrouwen die moeten het huis uit. Dit en dat is dus zo. De staat neemt het allemaal over. Maar nee hoor, de Bijbel zegt, de gelovigen, zij voeden hun kinderen op. En hier zie je de oudere vrouwen leren de jonge vrouwen voorzichtig te zijn. En de mannen lief te hebben. Kinderen lief te hebben. Matig, kuis, huis te bewaren. Haar eigen mannen onderdanig te zijn. Haar eigen mannen, hè. Nou, dat is niet wat natuurlijk buiten deze muren ook geleerd wordt in de wereld. Opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Zie je het? Dus ongehoorzaamheid eraan, dat heeft toch een wel verstrekkende consequenties hoor, broeders en zusters. Jong en oud. Want als wij dat niet doen, dan lasteren wij het woord van God. Want God leert namelijk dat wij, kijk, wat is de vrucht van de geest? Is matigheid. Wat leert de Bijbel over mannen en vrouwen? Dat de man het hoofd van de vrouw is. Ja? Onderdanig. En dat soort dingen. Dus als je dat niet doet, laster je het woord van God. En dan zie je de jonge mannen, vers 6, vermaande jonge mannen, nou die zitten hier ook, insgelijks ook dat zij matig zijn en betoon u zelf in alles. En Titus was ook niet echt oud, heb ik een idee. Dus, maar goed, ik zeg het, het is voor de jongeren, het is voor ons de ouderen, voor ons allemaal. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Daar heb je het weer. Een voorbeeld van goede werken. Dus jonge mannen horen ook een voorbeeld te zijn van een godvruchtig gedrag. Kijk, en waarom? En dan betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het wordt gezond en onverwerpelijk. Opdat degene kijkt die daar tegen is, hebben ze weer, hè? De wederpartij dus. Die er tegen zijn. Beschaamd worden en niets kwaad van hebben van ulieden te zeggen. Een voorbeeld. Opdat degene, kijk, wat is het, als jij een voorbeeld bent, hè, daarvan. Getrouw, zoals de Heer het wil. Zie je wel een paar effecten, hè. Dat je ziet dat degene die daartegen is, beschaamd wordt. Wie wordt dan niet beschaamd? God. En jij ook niet. Degene, de wederpartij is, die worden beschaamd. Want die willen munitie hebben om de gelovigen in feite natuurlijk te kunnen aanvallen. Dus jij geeft hem niet de wapens. Nee, zij zijn degene die beschaamd worden, zegt hij. Als jij hier aanval doet, jongelingen. En dan zie je ook niets kwaads Ja, inderdaad, dat is toch mooi? Als iemand boos op je wordt, zeggen, wat heb ik dan gedaan? Ja, weet ik niet. Ik heb gewoon geen antwoord. Maar het omgekeerde is, als jij dus een voorbeeld bent van hoe het niet moet, dan hebben ze wel reden om kwaad over jou te spreken. Want zij kunnen zeggen, jij bent toch een gelovige? Je weet toch allemaal zo goed over de Bijbel? Zij weten, er hoort een bepaald gedrag bij een heilige. Als je dat niet doet, kunnen ze kwaad over spreken. Van u lieden te zeggen, zie je het? Kunnen ze over je praten. Nou, dat is dus praktijk. Betoon in uzelf, wat staat er? Betoon uzelf in alles. Niet pick and choose. Hè? Hoe zeg je dat? Pluk Samuel dat wel en dat niet. Ja, dat vind ik wel fijn. Maar dat, nee, daar doen we niet aan. Nee, betoon uzelf in alles. In alles een voorbeeld van goede werken. Dus betoon, hè? Wat is betoon? Uzelf. Betonen, iets betonen, dat is ja. Hè, als je een winkel hebt, wat ga je allerlei dingen tonen in die etalage. De mensen, die moeten dat zien, die kunnen dat zien, dat wil je ook. Maar Paulus zegt, jij moet ook willen, net zoals jouw spulletjes in de etalage zeggen, dat iedereen dat ziet. Jij moet ook willen dat mensen ook jou zien als voorbeeld. Voorbeelden, hè, die liggen ook in de etalage, het zijn allemaal voorbeelden. En als het op is, nou, dan krijg je dat ding wat in de winkel ligt. Want ja, de voorraad in de schuur is op. En dan krijg je die uit de winkel. Maar dat is het voorbeeld, ja. Van wat jij daar zou kunnen gaan kopen. Maar betoon jezelf dus. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van de goede werken. Nou, dat is maar één uitleg vatbaar. Dat is praktijk. Dat is je wandel. Dat is gewoon je wandel. De zonde in het leven van een gelovige heeft gewoon verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onszelf. Ja, want de zonde brengt altijd dood voort. Letterlijk, maar ook in ons geestelijk leven. Als je in de zonde leeft, nou, dronkenschap, nou, dat weet je allemaal, dat is niet goed. Onmatig leven is ook niet goed voor je. Het leven in de geest is beter dan het leven in het vlees, hoor. Absoluut. Ja, goed, je hebt de genieting van de zonde, staat daar. En de zonde wil zonde. De geest wil geen zonde. Wandel in de geest. De geest begeert de dingen van het woord. En dat is voor ons het beste om uit te leven. Nou, dus het beïnvloedt, ons gedrag beïnvloedt de mens, ik zei het net al, waardoor zij, zeg maar, de munitie krijgen om dus kwaadheid en smaadheid te spreken tegen ons, tegen degene die wij vertegenwoordigen, die hetzelfde geloven als wij geloven, en de Heere. Ja? Met andere woorden, iemand kan een geweer hebben, maar klik, 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 gebeurt er niks. En zo hoort het te zijn. Ons leven hoort zodanig te zijn, dat de tegenstanders van het geloof en van degene die dus ook Paulus volgt in zijn bediening, in het bijzonder, ja, want dan ben je allemaal het kop van jut, om het zo maar te zeggen, dat wij door ons gedrag niet de kogels geven aan de tegenstander. Snap je wat ik bedoel? Want hij heeft niks om te schieten. Maar als wij door ons gedrag in zonde gaan leven, nou, wat doe je dan in feite? Dan zeg je, hier, die doosje met kogels, alsjeblieft schieten maar. Dat is wat je doet. Zorg dat je dat niet doet. En dat is wat Paulus zegt. Betoon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken. En dan dat iedereen die er tegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van u te zeggen. Nou, kijk bij mij in 2 Korinthe 6 vers 3. Zie je, het onderwerp is de lastering die wij veroorzaken. Dus het is echt studie, echt over onze wandel, de praktijk. 2 Korinthe 6 vers 3. Door vleeselijke gelovigen wordt de bediening ook negatief beïnvloed. Want kijk, wat zegt Paulus in 2 Korinthe 6 vers 3? Ja. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Zie je het? Heb je dit woordje lasteren? Paulus had een grote liefde voor zijn bediening. Ik ook. Ik was van de week, gisteren had ik ook nog een klant in de winkel, of iemand die ken ik heel goed, ook een pakketlegger, al een hele goeie, die is al meer dan 68. En dan praat je met elkaar en dan praat je over de dingen. Net zoals Maarten, die ziet dan weer Urkers en dan gaat het weer over de vissers, vissersschepen en de Urkers en over die serie op televisie. En dat vind je gewoon leuk om daarover te praten. En dan heb ik ook met die man met die, uit die parketwereld, heb je bepaalde dingen, die heb je zijn hele leven ook altijd vloeren gelegd. En dan heb je het over bepaalde patronen en dan praat je erover en dan heb je dat samen. Dat vind je gewoon leuk, ja? Want ik vind het, ik hou van mijn werk, ik vind het leuk om dat te doen. En dan Paulus, ja, ik bedoel, ik vind het ook fijn om hier te preken. Niet omdat ik zo graag als eentje hier voor jullie sta. Maar ik hou van het woord van God, ik hou van de Heer. Ik heb de keuze gemaakt trouwens, ook om dit te doen. Maar ik vind het ook fijn om het te doen. Ja? Ik heb er ook echt lust in om het te doen. Als er last is, oh, dan moet ik weer zondag. Nee, dan kan je beter stoppen. Ja? Nee, het is een lust. En met Paulus ook, wij geven geen aanstoot in enig ding. Kijk, zo belangrijk, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Paulus had natuurlijk, of God kan ik misschien beter zeggen, had er Paulus natuurlijk instructies gegeven op de wijze hoe hij zijn werk zou volbrengen en hoe hij te werk zou gaan. Nou, wat ging die? Hij ging overal heen. En eerst ging hij toen in de tijd naar de synagoge, ging die, nou, dan werd hij eruit gezet en dan ging hij daar het woord prediken en dan sticht die gemeente. En dan ouderlingen in de gemeente, zodanig en dan zodanig leren dat ze zelfstandig verder konden. Dus geen synode, of wat dan ook die aan het hoofd staat. Nee, elke gemeente is zelfstandig. En dat ze geleerd werden en dan zelfstandig verder konden gaan. Overal van die plaatselijke gemeenten stichten. Nou, en dat was het ontwerp, hoe hij dat deed. Dus dat is de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Nou, en dat is Paulus, die heeft altijd goed opgelet dat mensen geen, want je krijgt ook tegenstand, dat er geen oorzaak geeft totdat de bediening gelasterd wordt. Nou, daar heeft je, kijk, de leer, dat is simpel. Dat is heel eenvoudig. We kennen allemaal de boodschap. Hè? Mensen zeggen, nou ja, allemaal, of in ieder geval, of een beetje of veel, maar uiteindelijk ding, als je deed, uiteindelijk, als je Paulus hebt geaccepteerd als jouw apostel van de heidenen, met een unieke aparte bediening, met het evangelie van Gods genade, wat afwijkt van de 12 apostelen. Zijn brieven zijn de autoriteit van ons voor vandaag. Als je daar achter staat, ja, dan, dat is waar het om gaat. Nou, daar wou ik wat mee zeggen, maar dat weet ik niet meer. Misschien kom ik er zo meteen wel op. Dan gaan we nu naar 2 Korinthe 8, ja. Wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. Maar goed. 2 Korinthe 8. Vers 16. Ook in verband met geld. Ja? Paulus. Oh ja. Ik wist het wel. Kom er wel op hoor. Kijk. De leer, dat wou ik dus net zeggen. Dus als je, ik schreef even van wat wij dus geloven. En als je daar de keuze voor gemaakt hebt, ja. Nou, als je dat weet, weet je gewoon, dat is gewoon, ze zeggen wel eens van het regeerakkoord, is helemaal dichtgetimmerd, ja. Niemand kan ertussen komen. Het gaat gewoon zo gebeuren. Dat hebben ze van tevoren allemaal afgesproken en zo gaan we het doen. Dat is met dit eigenlijk ook zo. Nou, dichtgetimmerd, misschien een beetje ongelukkig, maar jullie snappen wat ik bedoel. Er is geen spel tussen te krijgen gewoon. Als je met het woord komt, Paulus is de apostel, is duidelijk. Dus de leer, dat is simpel, dat kan je, als je dat weet, dan weet je dat. En je hebt de zekerheid, je hebt de rust, de vrede erin. Maar die wandel, hè. En dat is wat Paulus bedoelt, ja. Daar legt hij ook heel sterk de nadruk op. Paulus is een apostel, die leert ons. Maar als je bijvoorbeeld de Efeesbrief ziet, heeft hij eerst 3 hoofdstukken, heeft hij leer. Maar dan krijg je 3 hoofdstukken over wandel. Romeinenbrief, 1 tot en met 11 is natuurlijk leer. Zeg ik het, ja. En dan 12 tot en met 16 gaat allemaal over de wandel, ja. Een leer dat werkt in u die gelooft. Moet je eerst de leer hebben. En dan kan je ernaar wandelen. Dus die bediening, Paulus, hij houdt van zijn bediening, maar hij wil absoluut geen oorzaak van lastering aan de tegenpartij geven, ja? Want dat invloedt ook weer andere mensen. Dat moeten we niet hebben. Dus, en kijk, in verband met het geld, als je kijkt in 2 Korinthe 8, vers 16, dat gaat over het geld dat opgehaald wordt, de bediening van de heiligen noemt hij dat. Hè? En dan zegt hij in vers 18, Titus die stuurt hij naar hen toe. En in vers 18 zegt hij, wij hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeente. Dus je hebt een positief getuigenis. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt. Dat heeft Paulus, weten jullie nog, in Galaten, dat had beloofd, ja, ik ga ook geld inzamelen voor de arme heiligen in Jeruzalem. Daar spreekt hij hierover, want die hadden niks meer. En in vers 20, dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Dus een overvloed van geld. Ze hadden een grote zak geld bij zich voor de gelovigen in Jeruzalem. Ze gingen overal die gemeentes langs. En de Korinthe heeft ook in zijn eerste brief gezegd, zeg, jullie hebben, of in deze brief, jullie hebben het beloofd, maar ik kom het nu halen hoor. We kunnen allemaal zeggen, ja tuurlijk, we doen het. Maar Paulus zegt, het moet nou wel klaar liggen. Ja? En hij stuurt daar dus een aantal mensen die met hem meereizen. En waarom doet hij dat? Ja? In vers 20, hij wil niet dat iemand hun zal lasteren in verband met geld. Nou, weet je hoe dat gaat? Niet zo moeilijk. Je weet wel eens, ik met mijn bedrijf ook, dan kasboek, nou ik maak het gewoon, ik kon ervoor kiezen. Nou, ik heb gekozen per maand, elke keer mijn administratie inleveren. BTW, loonbelasting en kasboek. Ga jij maar eens na 3 maanden je kasboek maken. Want je weet hoe dat gaat, hè. Als je het keurig doet elke dag of elke week, nou, dan is na 3 maanden klopt je kasboek. Maar ga dat maar, je weet hoe dat gaat in praktijk, hè. Oh ja, nou, de volgende week wel. Dan weer een week later, weer een week later. Nou, het geld gaat je portemonnee in, uit de kassa. Op een gegeven moment, na 3 maanden, oh, ik ga mijn kasboek even doen. Nou, ga jij maar eens, heb je een kassaschil van 100 euro. Ga jij maar eens nadenken, 3 maanden terug. Over 3 maanden, ja, waar zit dat nou? Waar heb ik die fout dan gemaakt? Nou, dat kan je bijna soms niet meer terugvinden. Dus ik heb voor mezelf, ik ken mezelf, gezegd, nee, ik doe het per maand. Ben ik gedwongen elke maand om het te doen. Nou, heb ik nooit kassaschil. Dat kan ik redelijk overzien. Ik kan een bonnetje kwijtraken. Maar goed, je kan door je, een boekhouder schrijft ook wel eens, ja Jan, ik mis die en die bon. Ik denk, hoe kan dat nou? Wat heb ik die? Ik let toch altijd goed op. En toch ben ik een bon kwijt. Nou, dan kan je BTW niet terughalen. Ik zoek er kwijt. Ja, waar? Ik weet het niet. Maar het is wel per ongeluk gegaan. Ik heb het niet opzettelijk gedaan. Nou, en Paulus gaat al die gemeentes langs. Kan toch zomaar een keer zijn dat er misschien eens een keertje, hoe heet het geld daar? Nou, ik noem even euro's. 100 euro of 200 euro weg is. Weet jij veel? Vroeger, ik weet nog, bij ons in de kerk vroeger, moest je altijd, aan het eind van de collecte werd altijd door 2 mensen geteld. Altijd. Nou, dat is waarschijnlijk voor die reden. Ja, dat er niet zo meteen een verschil is en dat iemand denkt, dat heeft hij in zijn zak gestoken. Nou, je telt Maarten het altijd. Ik tel het nooit na. Maar goed, wat Paulus zei, een aantal mensen, waarom? Verhoedende dat iemand zou mogen lasten in die bediening. Vooral met geld, hè. Zie hoe voorzichtig Paulus te werk gaat. Ja? Zelfs ook daarin dat niemand hem zal lasteren in verband met die overvloed van het geld. Hij wilde buiten elke verdenking staan. Nu naar Romeinen 14. Zodat ze hem daar ook niet in kunnen lasteren. Wie gaan er lasteren? Ja, je vrienden? Nee, die doen dat niet. Ja? Maar degene die tegen jou zijn, de tegenstanders. Met Paulus had ook genoeg tegenstand, ja? En de tegenstanders zullen proberen altijd iets te vinden. Nou, in Romeinen 14, vers 13, dat gaat dan in verband met de persoonlijke vrijheid, zou je het kunnen omschrijven. En er staat boven, elkander geen aanstoot geven. En dat gaat hier over eten en over dagen. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Zie je dat? Paulus wilde zijn persoonlijke vrijheid liever inperken dan dat hij een aanstoot of een ergernis zou zijn voor zijn broeders en zusters, voor de anderen. Zie je het? Tuurlijk, ik mag alles eten. Ik mag alles doen. Toch? Ik heb vergeving. Maar dat is heel erg ik-gericht, hè? Als je denkt, ik. Als je denkt, ik. En het kan me allemaal niet schelen. Dan denk je dus alleen aan jezelf. Dat is het gewoon. en niet degene voor wie je leeft, de broeders en zusters met wie je de eenheid des geloofs hebt. Maar Paulus zegt, nee, ik beperk liever mijn vrijheid dan dat ik een aanstoot of een ergernis zal zijn. En dat kan je ook in 1 Korinthe 9 lezen. Kijk maar mee. Vers, 1 Korinthe 8, vers 9. Kijk, ja. Vers 9. Maar zie toe, dat gaat weer over het eten van afgoden van vlees. Wij weten, wij mogen alles eten, toch? Paulus zegt, wij mogen alles eten. Alles. Zelfs het verstikte, zelfs met bloed. En Handelingen zegt, maar wij lezen de brief van Paulus. Die zegt, je mag alles eten. Wij mogen alles eten. Maar toch, je hebt zwak in het geloof, sterk in het geloof. Degene die het allemaal weet, oké, maar er komt iemand die weet dat niet. Wat dan? Wat doe je dan? Maar uitgebreid laten zien dat jij dat allemaal wel mag. Ja? Nee, dat is ook een ziet. Ik mag alles, maar is het, ik ben vrij toch? Maar is het verstandig om altijd mijn vrijheid ook echt te gebruiken? Als ik bezorgd ben om een broeder en zuster die dat allemaal nog niet zo begrijpt, dan zal ik uit liefde, want de liefde is de vervulling van de wet, hè, dan zal ik mijn vrijheid juist wat inperken. Ik heb de vrijheid. Ik heb toch gelijk? Ik heb gelijk. De Bijbel heeft gelijk, ik heb gelijk. Is ik, maar ik hoef geen gelijk te krijgen altijd per se. Ja, je kan bijvoorbeeld voorrang hebben, maar soms is het verstandig om voorrang niet te nemen. Ja? Als je op het laatste moment ziet, hè, dat van rechts, dat hij toch door, dat jij toch, van, ik heb voorrang, ik kom van rechts, en ik geef gewoon gas, interesseert me niet, ik weet niet of het altijd verstandig is. Ja? Gelijk hebben is 1, gelijk krijgen is 2. Ja? Dus, dat is wat Paulus hier zegt. Dus vers 9, zie toe dat deze u macht, ik mag alles eten, maar niet enigerlijs een wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Zie je het? Jij weet het allemaal zo goed. Jij kent de Bijbel uit je hoofd, je kent de boodschap van Paulus, ik weet het. Maar denk wel eens na, of het ook een aanstoot is misschien voor degenen die zwak zijn, die dat allemaal misschien nog niet weten. En al helemaal degenen die het woord niet, de waard niet recht snijden. En al helemaal degene natuurlijk. Ja, de ongeloven, die weten er helemaal niks van natuurlijk. Nou, en kijk, in 1 Korinthe 10 vers 23. En dat wordt natuurlijk, ja, eigenlijk als een rechtvaardiging gebruikt door gelovigen die in het vlees leven. Kijk, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Maar het eerste, alle dingen zijn mij geoorloofd. Omdat ik weet, ik heb te vergeven van zonde. Dat is toch zo? Ja, dat is zo en dat kunnen we heel goed gebruiken. Maar het gaat verder. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Hè? Of die dragen niet altijd bij ten goede. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar let op. Maar alle dingen stichten niet. Daar moest je goed over nadenken. Alle dingen stichten niet. Dus alles, niets, wie kan mij nog wat maken? Als je zo praat, een beetje hoogmoedig, ja? Maar niet alle dingen stichten. En daar schrijft Paulus wel zijn brieven voor, hè? Dat wij gesticht worden. En geen oorzaak van lastering zijn. Want kijk, als je dit overdenkt, goed over dit ene vers, ja? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar het staat weer het woordje, maar. Maar. Al die dingen zijn niet oorbaar. Oorbaar. En ze zijn ook niet allemaal dingen die stichten. Dus let op de dingen die je doet, of die ook stichtelijk zijn. Want als je kijkt verder in vers 31, dat is een geweldige tekst. Ja, want dat omvat eigenlijk alles van ons leven. Vers 31, hetzij dan gij lieden eet, hetzij dat gij drinkt. Nou, dat is het leven toch, eten en drinken. Hetzij dat gij iets anders doet. Dus eten en drinken plus alles daarbuiten wat je ook doet. Ja? Jong en oud. Doet het al ter ere Gods. Allemaal tot de eer en glorie van God. Dat is de motivatie. En dan moet je inderdaad maar eens goed nadenken. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Of al die dingen die je doet ook inderdaad ter ere van God zijn. En als dat niet zo is, dan is dat een reden van lastering voor de wederpartij dus. Absoluut. Absoluut. Kijk, vers 32. Wees zonder aanstoot te geven. Dus dat is een opdracht. Dus die motivatie, het overdenken. Wees zonder aanstoot te geven. Toch? Wees zonder aanstoot te geven. De Joden, de Grieken en de gemeente Gods. En waarom? Gelijkerwijs zie ik ook in alles, ook in alles, Paulus zegt, in alles, ja, alles wat ik doe, hè, niet wat ik weet allemaal zo goed. Natuurlijk, wij moeten vervuld zijn met het woord. Dat jij de dingen weet. Maar kijk, Paulus zegt ook, wees zonder aanstoot, de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Dat betekent de gelovigen en de Joden en de Grieken. Dus voor iedereen. De gelovigen en de ongelovigen. Dus niet alleen hier in de gemeente op zondag, hoewel dat ook belangrijk is. Maar ja, dat we ook hier rekening houden met aanstootgevend gedrag. Daarom zeg ik ook, ik wil ook niet dat hier gerookt wordt in de pauze. Ook niet buiten, ook niet. Ik vind het een aanstoot. Dat gelovigen bij elkaar komen en in de pauze laten zien dat ze dus geen kracht van opstanding hebben. Omdat ze, hè? Ik heb het vorige keer al gezegd, als je eerder dood wil, oké, eerder bij de Heren zijn, dat is prima. Dan moet je blijven roken. Maar wees hier in de gemeente, wat staat hier? Joden en Griek en de gemeente God zonder aanstoot. En dat heeft ook met je gedrag te maken, met kleding te maken. Ja? Vrouwen ook, met kleding. Denk daarover na, zijn we zonder aanstoot. Gelijk, en Paulus zegt, kijk net zoals ik, hij is ons voorbeeld. Dus, gelijkerwijs, ik ook in alles behaag. Alles, allen behaag. Joden, Grieken, gemeente Gods. Gelovigen en ongelovigen, ja? Niet zoekende mijn eigen voordeel, daar heb je het. Wat heeft Christus gedaan? Heeft hij zijn eigen voordeel gezocht? Nee. Van ons. Daarom is hij naar het kruis gegaan. En die houding, die horen wij ook te hebben. Kijk, maar het voordeel van velen van de ander, opdat zij mochten behouden worden. Ten eerste, dus dat mensen gered kunnen worden, natuurlijk. Nou, iemand die in zonde leeft, je kan het nog zo mooi vertellen, dat je het allemaal weet met de Bijbel, zo en dat moet je geloven. Maar als je zelf, als een ongelovige niet het verschil ziet tussen jou en hemzelf. Ik had vroeger ook een vriend, nou dat was een gelovige, hij ging naar de kerk, ik ook, maar ik was niet gered, hij wel. Ik ben er helemaal niet tot geloof gekomen hoor. Helemaal niet. Absoluut niet. De manier waarop hij praatte, het gedrag. Ik zag echt niet, ja, hij ging naar de kerk, maar ik ging ook naar de kerk. Ik zat ook in de jongerencommissie. Wij deden ook dienst, ik deed ook voorbereiden. Hij ook. Hij was gered, ik niet. Maar door hem ben ik niet tot geloof gekomen hoor. En dat is wat Paulus zegt, zie je het? Opdat zij mochten behouden worden, ja. Als je zelf daar geen toonbeeld van bent, betoon u zelf. Ja, hoe zal een ander het dan van jou aannemen? Praktijk, broeders en zusters. En Paulus, die, zijn gedrag, zijn leven, zijn houding, wat hij deed, wat hij zei in alles, dat werd beheerst. Omdat hij wilde alleen maar het voordeel, hij was bezorgd voor het geestelijk welzijn van de ander. En dat is liefde. Dat is niet ik. Want ja, weet je, je kan natuurlijk zeggen, je leeft in zonde, je doet dingen en je wordt bijvoorbeeld vermaand. Ja, dat kan een jongere zijn of ouderen. Je leeft in zonde, een gelovige. En dan word je vermaand. En dan kan die persoon natuurlijk zeggen, nou, dat kan me helemaal niet schelen wat iedereen denkt. Maakt mij dat niet uit. Ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik wil. Ja, ik ben vrij in Christus. Dus wie ben jij dat jij mij oordeelt? Dat heb je natuurlijk ook als je gewoon een groep gelovigen bij elkaar hebt en die gewoon een beetje in de Bijbel zit te lezen. Maar er is bijvoorbeeld geen ouderling die leert, maar ook vermaand. Leren, dat vindt iedereen fijn. Maar als iemand gecorrigeerd wordt, daarom zeg ik bepaalde dingen ook hier. De Bijbel leert het, hè, over dat aanstoot geven door het gedrag. Ja, roken. Of stel je voor, we zitten de hele dag aan de vlees en dat soort dingen. En we laten het allemaal toe in de gemeente. Nee. Dus Paulus zegt, nee. Je kan niet zeggen, het kan me niet schelen wat iedereen denkt. Dat kan gewoon niet. Want dat is in tegenspraak met alles wat we nu aan tekst hebben gelezen hier. Het gaat allemaal om praktijk, om voorbeeld te zijn. En wij hebben het gereedschap. Ja? Dat wij juist door ons gedrag, in ieder geval Paulus zegt, dat zij mochten behouden worden. Dat is mijn zorg. Ik heb toch vrijheid, maar ik ben bereid om bepaalde dingen niet te doen. Of in te perken, opdat ik anderen mag behouden. Maar mijn zorg is Christus een aanstoot geweest? Weet je voor wie Christus een aanstoot is? Voor zijn broeders? Voor de gelovigen? Nee, toch? Voor wie is hij een aanstoot en een struikelblok? Voor de ongelovigen. Ja. Dus als jij in Christus ook zo'n aanstootblok bent, of zo'n steen is aanstoot, dan zit je heel goed. Maar als je dat niet meer bent, dan moet je goed nadenken. Ja? Maar dat heeft puur te maken omdat je in Christus bent. Maar nu in Christus ook als een heilige te gaan leven. Ja, als je dan een aanstoot bent voor je broeders en zusters, ja, of ook een reden van oorzaak van de wederpartij dus om het te lasteren. En dan spreek ik echt niet alleen over ongelovigen, maar ook gelovigen. Ik spreek nu tegen de huisgenoten des geloofs hier, met wie ik de eenheid des geestes heb, hè, die Paulus ook volgen als hun apostel. Dan kan je door je gedrag, je kan het heel goed weten, maar wel munitie geven aan je tegenstanders die dit niet willen terechtsnijden. En dan zal men altijd dat soort dingen pakken om de bediening en dit evangelie te lasten. En daarmee ook al je broeders en zusters die hier ook voor staan. Dus nee, natuurlijk. Maar het gaat om het leven van Christus wat zich in mij openbaart. Daar gaat het om. Niet gewoon, ja, ik kan rechtsnijden en ik weet het. Nee, weet je wat er voor de rechterstoel komt van Christus? Wat zegt hij? Ja, dat als wij bouwen met de stenen, zoals Paulus heeft het fundament gelegd, en iedereen die daarop bouwt, wat is bouwen? Nou, ik weet het, want ik zit ook ons in de bouw, en dan ga je bouwen, en dan ga je steen op steen doen, je gaat iets opbouwen, en dan moet je wel wat doen hoor. Dat huis gaat niet vanzelf, als ik kom bij een klant, en ik heb het hout er niet uit te leren, ik ga zo staan, gaat die vloer er niet vanzelf in. En ik moet ook volgens bepaalde regels ga ik die vloer leggen, hè? Ik ga een touwtje spannen, het midden van de kamer, al dat soort dingen. En dan komt, zo hoort het. Nou, dat is met een gelovige ook. Ja, als ik moet bouwen, het is niet weten alleen, maar ik ga bouwen. Ik ga er dus naar leven. Christus moet in mij openbaar komen. En daar hebben wij het beste gereedschap voor, wat je maar kan hebben. En dat is het woord de waarheid, recht gesneden. En dan gaat de zonde in ons niet heersen. Ik ga afsluiten. Ik ga even nog met jullie naar Galaten 6 vers 7 tot 9. En Galaten 6. Want wat je zaait, zal je ook oogsten. Dus lastering van de tegenpartij, zeker. Maar ook voor jezelf, ja. God verlangt natuurlijk dat wij een voorbeeld zijn van vrome, gelovige mensen, ja. We hebben een aantal negatieve dingen gezien zo net, ja. En om ons heen wordt de wereld wordt beïnvloed, hè, door het lichaam van Christus. Maar een krachteloos lichaam van Christus heeft weinig invloed. Helaas, als ik om me heen kijk, dan zie je soms juist de reden van lasting. Kijk, maar is wat je soms met, als je op YouTube gaat kijken, of je ziet wel eens zo'n charismatische beweging, en dan zie je de raarste dingen, ze lopen te gillen door de zaal heen, en te kronkelen, en als een ongelovige ziet, die zegt, is dat nou? Ja? En dat weten we ook, ja, daar klopt ook geen bal van. En dat is weer een reden, hè, om het weer met grote letters in de krant te zetten, als er weer eens wat fout gaat. Nee. Dus kijk, maar ook voor onszelf, ja? Ja? Gevolg van de zonde is altijd dood en verderf. Vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Dat is gewoon een ijzeren regel. Wat jij zaait, maaien. Doe je goed, krijg je goed terug. Doe je kwaad, krijg je kwaad terug. En Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want er zijn de tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Dat is voor de rechtstoel van Christus. Dan krijg je dus wel, wat heb jij gedaan? Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen, kijk aan allen, maar het allermeeste huisgenoten des geloofs. Eerst je broeders en zusters, ja? De huisgenoten des geloofs. Maar uiteindelijk natuurlijk, niet alleen hierdoor op zondag, maar juist als je buiten bent, door de week, op je werk, waar ook, aan allen. Nou, de laatste tekst, Romeinen 6, vers 14. Dat is, ja, maar hoe doe je dat dan, dat gedrag? Ja, maar ja, het is moeilijk, ja, het is moeilijk. Ja, we hebben al genoeg studies gehad over de jongeling in de Bijbel in het verleden. Hoe het daarmee was. Denk aan Daniel met z'n vieren. Dat ze daar bij Nebukadnezar stonden. En met dat beeld. Iedereen ging buigen en drie bleven er staan. Dat was ook niet makkelijk. Maar wij hebben wel iets. Het gereedschap. Romeinen 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is praktijk. Zie je het? Ik heb het gereedschap. Ik heb de boodschap van genade. En als ik onder de wet ben, dan gaat de zonde heersen. Maar oké, dat weet je dan. En ik heb de boodschap van genade. Maar het is niet zo, de boodschap van genade. Oké, ik weet het. Het is niet onder de wet, maar het is onder de genade. En dan ga jij denken zeker dat vanzelf, dan stopt de zonde. Nee. Wandelen in het geloof. Gehoorzaamheid is geloofs. Geloof, dat werkt in u. Maar dan moet je de boodschap tot je nemen en je moet een keus maken. Ik wil de Heere dienen. En zo meteen Galaten 2, die komen er nog op. Tenminste, dat hoop ik. Vers 17. Ja. Let op. Dat als wij de zonde in ons laten heersen. En in dit geval dan onder de wet. En de zonde gaat in ons heersen. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar dat maak je hem wel. Dus daar moet je altijd goed van bewust zijn. Let op, we hebben het evangelie van Gods genade. We hebben geen excuus om naar het vlees te leven. Want we hebben het gereedschap. Als ik een vloer de scheef inleg, omdat ik heb een gereedschapkist niet bij me, dan zeg ik, ja, hé, vind je het gek dat het niet goed ligt? Maar ik, als ik gereedschapkist heb, kan ik hem leggen. Dus ik heb geen excuus meer als ik bij een klant kom, die vloer ligt er niet goed in. Ik heb de kennis, ik heb het gereedschap. Wij hebben geen excuus dat de zonde in ons gaat heersen, want wij hebben het gereedschap. Ja? Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag, voor alles wat u voor ons gedaan hebt, en dat u van ons houdt, en dat we een eeuwige zekerheid hebben, Vader, in Christus' naam. Amen.